Goedenavond allemaal. We hebben het gered. En jullie hebben veel gezongen, heb ik begrepen. Dus dat was niet onaangenaam. We willen deze avond kijken naar Filippenzen, Filippenzen 2. Voor de mensen die de vorige keer niet konden meemaken, toen ging het over Filippenzen 2. Eigenlijk begonnen we toen in hoofdstuk 1, vers 27, tot met Filippenzen 2, vers 11. En toen hebben we met name gekeken naar het voorbeeld van de Heer Jezus. Paulus zegt, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Welke gezindheid? Nou, de gezindheid, de mentaliteit van nederig, jezelf vernederen en het belang zoeken van de ander. In nederigheid het belang zoeken van mensen. Dat is wat Jezus heeft gedaan. Hij had het niet hoeven doen, want hij was God. Hij had goddelijke rechten. Hij had zich kunnen vastklampen aan die rechten, bij wijze van spreken. Maar hij heeft het wel gedaan uit vrije wil en hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft het voor ons gedaan, maar hij heeft het ook ons voor gedaan. Voor ons, om ons te redden, maar ons voor, als een voorbeeld. En dat is eigenlijk wat Paulus wil benadrukken. Hij benadrukt niet zozeer de plaatsvervangende dood van Jezus in Filippenzen 2, maar het voorbeeld van de zelfovergave van Jezus in zijn dood. Dat gaat zo verder. Paulus gaat verder op die toer, zou je kunnen zeggen, in hoofdstuk 2, vers 12. Tot en met vers 30. En daar willen we vanavond naar kijken. Het zijn eigenlijk twee stukjes die we vanavond willen behandelen in een soort tweeluik. En ik dacht, ja, welk thema kan ik daar nou aan koppelen, zeg maar, aan die twee stukjes? En toen kwam er het volgende thema uit, met beide benen op de grond. Hier zien we het staan, met beide benen op de grond. Want eigenlijk laat Paulus zien vanuit het voorbeeld van Jezus en vanuit die aansporing tot eensgezind strijden, laat hij zien hoe dat in de praktijk van het leven uitgewerkt kan worden. Dus het blijft niet hoog hangen in de lucht, maar het komt ook met beide benen op de grond. Allereerst bekijkt hij de situatie van de Filippenzen en wordt hij specifieker in zijn aansporingen. En zet hij hen met beide benen op de grond, te midden van de wereld als christenen. En ten tweede komt hij in dat tweede stukje te spreken over Timotheus en Epafroditus, twee van zijn broeders, die ook de belangen dienen van de Filippenzen. En ook zij zijn mensen die met beide benen op de grond staan. Dus dat is denk ik een beetje het samenvattende thema. Het programma voor deze avond is veel zingen, daarna studie. Een lied tussendoor, dan studie 2. Dus we hebben twee blokken. Ik probeer die blok ook wat korter te houden dan ik in één blok zou doen uiteraard. We hebben niet een gesprek in groepjes. Ik denk laten we ook een keer afwisselen. Maar er is een mogelijkheid om vragen te stellen, opmerkingen te maken. En als die vragen en opmerkingen niet zijn, dan gaan we gewoon nog langer bidden en wat meer zingen. We kijken hoe dat verder wel loopt. Flexibel zijn is belangrijk. Leren we ook van Paulus. Dus we gaan kijken nu naar de eerste studie. Nou, die heeft ook weer een eigen thema en dat thema van vers 12 tot 18 heb ik gegeven, zuiver levenslicht of zuiver licht laten doorschijnen. Zuiver licht laten doorschijnen. Hey, laten we het opslaan, vers 12 tot 18. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu ook veel meer in mijn afwezigheid. Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Omdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God. Smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Hoe? Door vast te houden aan het woord van het leven. Mij tot roem met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. Veel blijdschap dus in deze passage, merk je al. Filippenzen, ook de brief van de blijdschap wordt hier wel genoemd. En hier kom je dat woord ook een aantal keer tegen. Nou, je spreekt wel eens mensen, jullie ongetwijfeld ook. Bijvoorbeeld als je gewoon in gesprek bent of ze komen erachter, je bent christen. Of je bent actief aan het evangeliseren, wat dan ook. Je spreekt wel eens mensen misschien op een verjaardag bijvoorbeeld, die zeggen, ik heb niet zoveel met dat geloof. Of ik heb eigenlijk niets met dat geloof. Integendeel, ik ben er eigenlijk gewoon op afgeknapt. Nou, dan probeer je wat door te praten en wat door te vragen. Hoe komt dat dan? Hè? Ja, niet gelijk in de verdediging gaan natuurlijk, dat is niet handig. Maar hoe komt dat dan? Vraag je dan natuurlijk. En dan zeggen ze, ja, dat komt eigenlijk door die kerkmensen. Ik ben eigenlijk afgeknapt op het geloof door kerkmensen. Hoor je heel vaak. Misschien wel reden nummer 1 dat mensen niet... Of in ieder geval de reden die ze aanvoeren als nummer 1 om niet te geloven. En dan, ja, oké, okay, als je dan toch... Soms kun je het niet laten, dan ga je toch dat geloof verdedigen. Hè? Nou, dat is ook belangrijk. De Bijbel zegt ook, wees bereid, de verantwoording, de verdediging van het geloof. Vorig jaar over gehad met handelingen, met dat terzijde. En dan kun je soms toch in de verdediging schieten en zeggen, ja, maar Jezus is de kerk niet. Een goed argument moet ik zeggen. Jezus is niet dezelfde als de kerk. Wij zijn zijn ambassadeurs, maar hij valt niet samen met ons. Gelukkig niet, zouden we bijna zeggen. Jezus is niet dezelfde als de kerk. Dus we zijn wel zijn vertegenwoordigers. Maar je moet niet denken, als je ons gezien hebt als kerk, dat je dan ook Jezus hebt gezien. Dat is nog een andere persoon hoor. Maar toch even ons inlevert in zo'n persoon die dat zegt. Is het toch niet zo heel vreemd dat de wereld op die manier toch denkt? Want wij zijn de brief die mensen lezen. Wij zijn de brief die mensen lezen. Een brief die zij eerder lezen dan de liefdesbrief die God heeft gegeven aan de mensen. De liefdesbrief bij uitstek, de Bijbel. En stel je voor dat er dan ruzie is in de kerk. En mensen horen daarvan of ze lezen dat notabene in de krant. Of het komt zelfs op het journaal. Dat die of die voorganger daar en daar is uit zijn ambt is gezet. Want er was ruzie en er was oneenigheid. Dan is het natuurlijk geen reclame. Maar dan is dat anti-reclame. En dat doet soms pijn, toch? Als je dat leest. Dan denk je, hè? Weer anti-reclame. Weer een slecht geluid over de kerk. Dat doet afbreuk aan het koninkrijk van God. En dat is niet alleen in onze tijd, maar dat is eigenlijk ook al in Paulus' tijd. En weet je, en daarom hamert Paulus op die eensgezindheid. Niet slechts omdat dat goed in zichzelf is, hè? Jezus zegt, ik bid uw vader dat ze alle één zijn. Dus het is goed in zichzelf. Dat is het verlangen van Jezus. Het is een opdracht. Het is goed in zichzelf, maar dat is niet het enige. Eensgezindheid heeft ook een functie. Even in herinnering roepen wat we vorige keer hebben gezien in vers 27 van hoofdstuk 1. Als je eensgezind bent, dan kun je samen beter stand houden in die strijd. Want anders ben je een team dat maar alle kanten op gaat. Maar er is meer. Want wat was ook alweer Paulus' hoofddoel bij het schrijven van de Filippenzenbrief? De voortgang van het evangelie in Filippi. En dat gaf hem geestelijk plezier, als dat zou gebeuren. En dat is zijn belang, daarom schrijft hij de brief. De voortgang van het evangelie in Filippi. En wat is daarvoor nodig? Eensgezindheid. Dus niet alleen maar om staande te blijven, maar ook dat het evangelie doorgaat, dat het oprukt, dat het verder gaat, dat mensen erbij komen. De kerk is er niet alleen maar om zich weg te houden van de duisternis, maar misschien een beetje paradoxaal, juist om in die duisternis in te gaan, om daar licht te verspreiden, om de duisternis terug te dringen. Voortgang. En wat zonde is het? Ja, wat een zonde is het als het licht bij voorbaat al gedimd is? Of anders gezegd, als de lampjes bij mensen al uitgaan als ze denken aan de kerk. Als ze denken aan de ruzie in de kerk. Wat een anti-reclame, nogmaals. En vandaar ook Paulus' oproep eigenlijk in dit stukje van de brief, het voorgaande al, maar hier verder. Hij zegt eigenlijk, neem de blokkades weg die de verspreiding van het licht belemmeren. Neem de blokkades weg die de verspreiding van het licht belemmeren. Zorg dat het licht in volle kracht naar buiten kan keren, kan gaan, kan schijnen, mensen kan bereiken. En daarom moet je één zijn. Al die andere redenen belangrijk, maar op zijn minst, wees één, ter wille van het evangelie. Wees één om de wereld te bereiken. Nou, neem de blokkades weg die de voortgang van het evangelie in de weg staan. We hebben vorige keer gekeken naar eigen belang en eigendunk. Dat waren twee grote, dikke blokkades die eensgezindheid in de weg staan. En dat zijn eigenlijk innerlijke blokkades. Eigen belang, dat is iets van je mentaliteit. Eigendunk, dan denk je hoog van jezelf. Het begint eigenlijk al hier, bij één persoon en bij meerdere personen. Maar het begint innerlijk. En hier gaat Paulus in dit stukje meer over op intermenselijke redenen. Bijvoorbeeld in vers 14 heeft hij het over mopperen en meningsverschillen. Dat zijn dingen die blijven niet innerlijk. Maar je kan wel inwendig mopperen op het verkeer, ik zit vast aan mopperen. Maar mopperen is, dat gaat vaak uiterlijk worden, zeg maar. daar heeft Paulus het over. Mopperen onder elkaar en meningsverschillen, dat hoor je ook. Dus het blijft niet innerlijk, maar het wordt intermenselijk. Het uitzicht onder elkaar. Het begint natuurlijk wel innerlijk. Die geest van ontevredenheid, daaruit ga je uiteindelijk ook van mopperen. En een meningsverschil, hoe begint dat? Nou, als je allebei eigenlijk niet toe wil geven. Als je gelijk wil halen. En dat is eigenlijk ook weer die eigendunken, dat eigen belang. Dus het begint wel innerlijk, maar het komt er vroeg of laat uit naar buiten. En daar gaat Paulus nu op in. Op datgene wat tussen hen zich afspeelt. En gelukkig gaat het niet alleen over blokkades in dat stukje. Het vorige stukje nogmaals ging het over stand houden, maar hier gaat het ook meer positief om de gemeente in de wereld als het ware naar buiten te duwen. Om te schijnen als lichten, zoals in vers 15 staat. En door aan het woord vast te houden, door het andere voor te houden. Door aan het woord vast te houden, door het andere voor te houden. Vers 15 en 16. Ik heb er drie delen van gemaakt. Kom samen in beweging, het eerste, want God zet jullie in beweging. Vers 12 en 13. Wees zo zuiver en transparant dat het licht van het evangelie door je heen kan schijnen. Vers 14 tot 16. En de derde is, deel mijn blijdschap te midden van ons gezamenlijk lijden. Kijk naar het eerste stukje. Ik lees elke keer even die versen die er genoemd worden. Nog een keer. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Kom samen in beweging, want God zet jullie in beweging. Deze verzen. Vers 12 en 13 zijn bekende teksten. Ik weet niet, als je uit een reformatorische kerk komt, dan zijn dat teksten die worden vaak aangehaald. Zeker in discussies over hoe komt de mens tot bekering. En mag je dan wel of niet een eerste stap zetten? Hoe werkt dat dan? Want ja, ik ben toch dood in mezelf. En dan zegt men, ja, maar lees maar eens in Filippenzen 2. Werk uw eigen zaligheid, want het is God die in u werkt. Hè? Ik weet niet, is dat bekend voor mensen? Als het niet bekend is, gelijk vergeten. Maar dat is vaak de discussie, dan komt deze tekst naar voren. Nou ja, het kan ook wel bevrijdend werken voor mensen, want ja, oké, ik mag een stap zetten naar God, want ja, eigenlijk werkt God al in mij. Dus ik wil daar niet zoveel van afdoen, maar ik denk niet dat Paulus eigenlijk het daarover heeft. Daar heeft hij het helemaal niet over. We moeten goed kijken in welk verband staan deze versen. En allereerst valt op dat Paulus zegt, daarom. En daarmee geeft hij eigenlijk aan wat hij nu gaat zeggen in deze passage, sluit aan bij wat hij eerder schreef. En dan moet je denken aan wat hij dus schreef in hoofdstuk 2, vers 3 tot 5. De oproep om niets uit eigen belang en eigendunk te doen. Want dat zou de strijd in de gemeente kunnen doen ontvlammen. Maar nederig te zijn en elkaars belang te zoeken. En een stukje daarvoor terug stond dat de gemeente bovenal eensgezind dus samen moest strijden. Om zo in overeenstemming met het evangelie te leven. Nou, als je die twee dingen even bedenkt. Samen eensgezind strijden, doe niets uit eigen belang, eigen dunk, maar in nederigheid het belang van de ander zoeken. Dan dat daarom sluit daarop aan, gaat Paulus het verder uitwerken. In dat perspectief moet je dus deze opdracht zien. Wat in vers 12 en 13 staat, heeft te maken dus met dat leven als gemeente onderling. Het leven als gemeente onderling, onder elkaar, en het leven naar de buitenwereld toe. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel met één enkel de persoon te maken die worstelt met wel of niet geloof. Het gaat over het gemeenteleven, het leven naar buiten. Het heeft vooral te maken met het leven uit het geloof, om het maar anders te zeggen. En eigenlijk heel weinig, of zeg maar niets, met het komen tot het geloof. Het heeft te maken met het leven als christen en niet met hoe je wordt je een christen. Met het worden van een christen. Dus mocht je in de verleiding staan om deze tekst later nog een keer te gebruiken, in een context van iemand die twijfelt aan zijn zaligheid, ik zou bijna zeggen, wees zo vrijmoedig om hem wel te gebruiken. Maar het is niet allereerst wat Paulus wil. Hij heeft het tegen christenen. Mensen die christen zijn geworden, die geloven in Jezus. En hij heeft het over leven uit het geloof. En Paulus roept de Filippenzen op om hun redding uit te werken. Nou, ik heb de vertaling van de HSV gewoon maar laten staan. Maar het is toch wel wat ongelukkige vertaling. Werk aan uw zaligheid. Ja, dus op zijn minst is het een ongelukkige vertaling. Want eigenlijk gaat het niet over werk aan je zaligheid, alsof jij je zaligheid moet zien te bewerken. Of erg nog te verdienen. Nee, Paulus bedoelt wat anders. En Ik kijk maar naar het woord gehoorzaamheid. Zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, zo ook nu. Werk aan uw zaligheid. Dus dat heeft alles te maken met gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid van christenen. Paulus zegt, je bent gehoorzaam geweest vroeger. Zet dat nu voort. Blijf dat doen. Blijf dat doen. Blijf gehoorzaam zijn. Nogmaals, het gaat niet over zalig worden, maar hoe je uit die zaligheid leeft. Hoe je actief die redding gestalte geeft. Als die redding een tuin is, waar je in geplaatst bent door genade, dat heb je zelf niet verdiend, maar daar ben je in geplaatst, dan zegt Paulus, op die grond van die redding, ga die tuin bewerken. Je bent erin geplaatst, net als Adam, ga maar lekker uitwerken en laat die vruchten maar opkomen. Werk het uit. Werk het uit. Dus het is niet werk aan, maar werk uw zaligheid uit, is de betere vertaling. En het is belangrijk ook om te zien dat hij die opdracht hier geeft, mijn geliefden, aan meervoud, aan de Filippenzen in hun geheel, aan de collectief. Filippenzen als de gemeente, niet aan één individu die worstelt met iets. Dat is niet Paulus' focus. Als volk van God in Filippi worden de Filippenzen aangesproken. Paulus zegt als het ware, Filippenzen, jullie zijn gered door God. En zo zijn jullie als het ware gevormd tot een eenheid van God. Tot volk van God. En een volk bestaat tot eer van zijn maker. Jullie bestaan tot eer van Gods naam. Daarvoor ben je gered. Dus leef dat uit. Wees samen werkelijk Gods volk. Dat leeft tot eer van zijn naam. Daarvoor ben je gered. Werk samen uit wat hij in je heeft gelegd. Oftewel, werk de eenheid uit. Opdat hij de glorie krijgt. Of anders gezegd, kom samen in beweging. Ga niet in een hoekje zitten kniezen. Laat je niet lam leggen door ruzie en meningsverschillen. Laat je ook niet lam leggen door tegenstand van buiten. Laat je niet intimideren door de hardheid van de wereld. Die je soms kan overrompelen en angst aan kan jagen. Laat je ook niet apathisch maken door de soms, vergeet me dat ik het zeg, de soms verrotte toestand van de kerk. Laat je niet daardoor apathisch maken en lam leggen. Maar kom in beweging, schouder aan schouder, zegt Paulus. En laat jezelf zien als christen, want je hebt een boodschap. Je hebt een boodschap. En je hebt een redding gekregen en ervaren. En die redding is niet alleen voor jezelf, maar die is ook voor anderen. Werk het uit. Leef uit die redding. En leef die redding uit. Leef uit die redding. En leef die redding uit. In een wereld die redding dringend nodig heeft. En zegt Paulus, het is geen optie. Denk niet lichtjes na over deze opdracht, alsof het een optie is. Maar hij zegt, doe het uit ontzag voor God. Er staat met vrees en beven. Diep ontzag voor God. De wetenschap dat je niet met een of andere uitzendbureau te maken hebt, waarbij je ook gelijk weer kan zeggen, nou, ik zeg mijn contract op, ik zoek een ander uitzendbureau, want deze opdracht bevalt me niet. Nee, het is God. Met vrees en beven. Hij heeft je gekocht en betaald en we zijn van hem en hij heeft over je zeggenschap. Je bent niet meer van jezelf. En dan waren er vast mensen in Filippi, en misschien zijn die hier ook wel, die denken, ja, Paulus, mooi, fijn, leuke opdracht weer, bedankt, maar hoe krijgen we het nou voor elkaar, hè? Hoe krijgen we het voor elkaar? Want in onze eigen kracht gaat dat echt niet lukken, hoor. Ik kan wel een leuk beeld hebben van een tuintje enzovoort, leuk werken, maar dat, als ik naar mezelf kijk, breekt het mij bij de handen af. Ja. En gelukkig staat er dan in vers 13, want het is God die in u werkt. Zowel het willen als het werken. Naar zijn welbaar. God is aan het werk in je. Zijn kracht is in je. Sterker nog, dat is de kracht van de Heilige Geest. Dat is de kracht, zegt Efeze 1, waarmee hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Die kracht die werkt in jou. God werkt in je, zegt Paulus. En voel je daar maar ontspannen in, want sluit je daar maar op aan. Betekent niet dat God alles doet in je leven. Dan zou je bijna kunnen zeggen, nou dan ga ik maar met de armen over elkaar zitten en dan komt het wel goed. Nee, dat zegt de Bijbel niet. Dat is niet het evenwicht van de Bijbel. Anders zou er ook niet hoeven te staan, werk het maar uit. Sterker nog dat Paulus helemaal geen opdracht hoeft te geven. Nee, God zet je in beweging, maar je moet wel in beweging blijven. Je moet wel blijven lopen. Je mag gaan uitvoeren waarvoor hij de kracht geeft, waardoor hij je aanzet. Of met een ander beeld, het is de geest die wil blazen en hij blaast. Het is de wind die blaast, maar zet wel je zeil van je schip open. Zet hem niet passief vast. Dat zou onwil betekenen, maar zet je zeil open op de wind en hij blaast erin. God zet je in beweging. Beweeg met hem mee. Bent u iemand die al in beweging gekomen is? Vanuit die kracht die God in je werkt, gisteren, jaren geleden, tientallen jaren geleden misschien voor het eerst, maar ook vandaag, vanmorgen, vanuit die kracht ben je iemand die in beweging gekomen is. Bewogenheid zet ons in beweging. Want het is de bewogenheid begint in de hemel, bij de bewogenheid van de Vader en de Zoon en de Geest. De Vader stuurt uit bewogenheid zijn Zoon. En de Zoon sterft uit bewogenheid, uit liefde voor mensen. Dus de bewogenheid zet in beweging bij God zelf al. Maar het is prachtig om te zien, en als Paulus, ik vind dat elke keer een prachtig vers in 1 vers 8, als hij zegt dat hij naar de Filippenzen verlangt met de innige gevoelens van Jezus Christus. 1 vers 8. In feite is dat de bewogenheid van Jezus, die ook in Paulus gekomen is. En in jullie. En in mij. En die bewogenheid, die zet je in beweging. En het kan zijn dat die bewogenheid soms een laag pitje daalt, omdat we vol zijn van andere dingen of allerlei redenen. Maar laten we terugkeren naar de bewogenheid van de Heer Jezus. Voor ons en vanuit die bewogenheid ook in beweging komen. Dat leidt naar het volgende. Die beweging leidt naar het tweede deel. Vers 14 tot 16. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, schrijft Paulus verder, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen, mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Onder het thema, wees zo zuiver en transparant dat het licht van het evangelie door je heen kan schijnen. En blijft Paulus in vers 12 tot 13 nog redelijk algemeen. Hè? Ja, kom in beweging, werk het uit. Ja, wat bedoelt hij dan? Hier maakt hij het meer specifiek. Hij zegt in vers 14, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, Filippenzen. In dat woord morren hoor je als het ware de echo van de Israëlieten in de woestijn. En die konden er ook wel van, morren. Murmureren, kennen we uit de oude vertaling wel. Mopperen in feite. Klagen, welk woord je ook wil gebruiken. Dat is in ieder geval iets van ontevredenheid. Je bent het ergens niet mee eens en je laat het horen ook. Is al in de woestijn. En die mopperen tegen God, tegen Mozes, maar ook eigenlijk vaak ook tegen God. Nou, we kunnen nergens in de Filippenzenbrief iets vinden waardoor we moeten denken dat de Filippenzen tegen God aan het morren zijn. En dat zal dus wel te maken hebben met onder elkaar morren, op elkaar mopperen. Dat wordt ook bevestigd door wat erachter staat. Doe alle dingen zonder meningsverschillen. Want die heb je meestal onder elkaar, onder mensen. Dus Paulus zegt eigenlijk kort en bondig, stop met dat geklaag over elkaar. En stop dat geruzie en getwist. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen. Stop ermee, zegt hij. Houd ermee op. Gewoon soms een hele duidelijke opdracht is soms gewoon nodig voor ons om ergens mee te stoppen. Geen omweg. Weet je, mopperen, dat is eigenlijk een soort gif, hè? Bij jezelf. Want je zou maar een beetje verkeerd binnen het bed stappen en je komt in die moppermodus, zeg maar. Hè? En dat neem je dan mee. En als je jezelf dan niet uithaalt of eruit wordt gehaald, dan blijf je daar gewoon in hangen misschien. Nou, en als je dan inderdaad in de regen in het verkeer komt te staan, of je ontbijt smaakt niet, net die ene ochtend. Of er zijn ergere dingen aan de hand. Hè? Want op het moment dat je gaat mopperen, ben je ook gericht op alles wat er misgaat. Dus het stapelt zich op, de mopperhoop, zeg maar. Het is genoeg om te mopperen. Dus dan kun je tot de avond toe mopperen. Dan ga je slapen, dan heb je geen goede nacht. Nou, noem het maar. Je kunt zo door. In jezelf. Maar weet je, het is een gif. Als je dat gaat uiten aan mensen. En die zijn er ook gevoelig voor. Dan ben je met z'n tweeën aan het mopperen. Hè? En dan vind je een derde. En die is er ook gevoelig. Ben je met z'n drieën aan het mopperen. Ja, we lachen erom. Maar in feite is het natuurlijk een soort zuurdeesem wat door een gemeenschap gaat. En wat een gemeenschap kan verrotten. Nou, zuurdeesem verrot niet. Dat is geen goede metafoor. Maar een gif wat de gemeenschap aantast. He, vroeger was het dan een hele fijne gemeente, maar nu begint men wat vaker te mopperen. En voor je het weet, door de weken, maanden, jaren, wordt het een zure, bittere gemeente. Weet je, het is een gif en het is een sluipgif. Dus je merkt het niet zo snel. Het is niet als een gemeente één dag moppert dat het dan daarna helemaal niks meer is. Dat gaat langzaam door de jaren heen. Maar laten we uitkijken met mopperen. Want we denken, ja dan, je moet toch even je ei kwijt, even ventileren, weet je wel. Ja, natuurlijk, zeker. Dat is ook af en toe goed, bij een vriend of vriendin dat te doen. En dan kun je inderdaad even de ramen openzetten. Maar als we dat zomaar ongecontroleerd doen en puur om het kwijt te zijn, dan kan het zijn dat als we het raam openzetten, dat dan ook de Heilige Geest niet helemaal verdwijnt, maar het geestelijk ook uit de gemeente verdwijnt. Of uit de groep, of uit de familie. Noem het maar. Dus laten we goed nadenken. Bewaar je mond voor wat je zegt. En Paulus zegt, als je stopt met mopperen en meningsverschillen, ja, dan ben je onberispelijk en oprecht. Dus nou, de Filippenzen die hadden het goed voor elkaar. Dat waren in feite blijkbaar de twee belangrijkste zonden waar zij nog mee te kampen hadden. Dat moesten ze wegdoen. En vervolgens zouden ze dan onberispelijk en oprecht zijn, zegt vers 15. Bij ons moet er misschien wat meer worden opgeruimd, maar de Filippenzen was dit blijkbaar het enige waardoor zij negatief opvielen. En dan zegt hij, ja, als je dat doet, dan gedraag je je als kinderen van je vader, als kinderen van God. Dan weerspiegel je zijn goede karakter. Dan verspreid je zijn licht in je donkere omgeving. Heb je God wel eens horen mopperen? Heeft God wel ergens een meningsverschil over gehad? Ja, met mensen, maar onderling. De vader met de zoon. Nee, dan weerspiegel je hem. Als je dat achterwege laat, als je het wegdoet, dan lijk je op je vader. En we horen daarin een verwijzing naar Deuteronomium 32, vers 5. Waarin Mozes terugkijkend naar die lange periode van die reis door de woestijn, waar die eerste generatie uiteindelijk ook in opstand kwam. En hij kijkt terug en hij zegt, die generatie is eigenlijk een ongehoorzame en rebellerende generatie. En in Deuteronomium 32, vers 5, dan zegt hij, ze hebben verderfelijk tegen hem, dat is God, gehandeld. En dan een hele sterke uitspraak. Het zijn zijn kinderen niet, zegt Mozes over die generatie. Het zijn niet Gods kinderen. Ik zou het niet durven zeggen, maar Mozes zegt het. Een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. Tegenover die generatie van de woestijn zet Paulus nu de Filippenzen. En hij zegt, jullie Filippenzen, je mogen jezelf wel kinderen van God noemen. Maar laat het ook maar merken. Laat het maar ook merken in je gedrag. Dan ben je geen schandvlek, zoals Mozes over die kinderen Israëls zei. Die bepaalde generatie, moet ik erbij zeggen natuurlijk. Dan ben je geen schandvlek, maar smetteloos. En Paulus past die tekst wat creatief toe, moet ik zeggen. Want dat verkeerde en ontaarde geslacht, zoals hij de Israëlieten noemde, past hij nu niet op Israël toe in zijn tijd, maar hij past het toe op de heidense omgeving van de Filippenzen. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht. Die heidense omgeving. Hij zegt, Filippenzen, jullie zijn zo anders dan je omgeving. Niet omdat jij zelf beter bent, maar dat ligt er eigenlijk in dat jij aangenomen bent als kind door God. Daarin ligt jouw anders zijn. Terwijl anderen die God niet vrezen eigenlijk ontaarde kinderen zijn. Of om in de woorden van Efeze 4 vers 20 te spreken. Beste gelovigen, jullie hebben zo Christus niet leren kennen. Jullie zijn anders. En dat ligt dan niet in jezelf, maar je hebt Christus anders leren kennen. Het begint bij God. Maar dat anders zijn, dat uitzicht ten tweede ook wel in het gedrag. Daar heeft Paulus het ook over. Je mag schijnen als lichten in de wereld, dat is ook iets van het gedrag, dat is te zien. Maar ook dat is eigenlijk niet iets wat aan jezelf te danken is. Ook daarvoor kun je jezelf niet op de schouder kloppen. Want, nogmaals, vers 12 en 13, het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Alles komt uit God. Ook heiliging is genade. Ook heiliging is uit genade. En als je zo leeft, dan vorm je een tegencultuur. Dan schijn je als licht in een duistere omgeving. En zo horen we Paulus eigenlijk zeggen, leg niets in de weg voor het evangelie, haal de blokkades weg, maar wees zo zuiver en onbesproken dat je een transparant kind van God bent. Dat Gods licht door je heen kan schijnen. Het is zijn licht. Het schijnt door ons heen. En daarom blijkt tegelijk dat licht, naast dat het tegenover de duisternis staat, dat het ook toch een ander kenmerk heeft. Dat het de duisternis kan verlichten. En dat het daardoor ook de duisternis kan wegnemen. Het voert nu te ver, maar in Efeze 5 zien we dat terug. Dan zegt Paulus, wees hun metgezellen niet, met andere woorden, keer je af van de duisternis. En een paar versen verder zegt hij, ontmasker de duisternis door goede werken te doen. En dan zegt hij verderop, alles wat openbaar maakt is licht. Dus als je als kinder van het licht leeft, dan is daar de belofte aan gekoppeld dat in je omgeving ook licht zich zal verspreiden. Misschien niet van de een op de andere dag. Maar toch, het licht overwint. Vers 16, hoe kun je nu het beste schijnen als licht? Door vast te houden aan het woord van het leven. En Paulus bedoelt hier niet allereerst mee dat je jezelf vast moet houden aan het woord. In de zin van dat je die waarheid moet blijven beamen en je daaraan vast moet klampen. Natuurlijk, dat zal hij zeker niet ontkennen. Maar toch bedoelt hij het hier actiever. Hij bedoelt eigenlijk, houd dat woord onverschrokken voor aan anderen. Hou het vast, dat wil eigenlijk zeggen, hou het voor. Want het is het woord dat leven kan brengen. Het is het woord van het leven. Of om het in het beeld van het licht te zeggen, laat het zijn als een toorts. Als een fakkel die brandt. Waarmee je als het ware de duisternis in kan trekken. Hou zo het woord voor. Leef eruit en hou het voor. En dan zegt hij, als jullie dat zo doen, dan, wanneer we daar straks samen zullen staan, Filippenzen, jullie en ik, de mensen hier in Zaltbommel, wij, als we daar straks samen zullen staan op de dag van Christus, ja, dan zegt hij tot de Filippenzen, dan is er voor mij in jullie leven aanleiding genoeg om Christus groot te maken voor wat hij in en door jullie deed. Mij tot roem. In jullie leven is straks aanleiding genoeg om te zeggen tegen Christus, u bent goed en u bent groot, want u hebt dit bewerkt in deze gelovigen. Daar dank ik u voor, daar prijs ik u voor. Dat is niet mijn verdienste, want u hebt het gedaan. Mij tot roem, dat wil dus niet zeggen dat Paulus dan straks op die dag van Christus zelf complimenten krijgt. En schouderklopjes, Paulus goed gedaan. Hoewel de Bijbel ook laat zien, ga in gezegende, getrouwde dienstknecht in de vreugde uws Heren. Dus in die zin is er ook eer voor gelovigen. Maar dat wil Paulus hier niet zeggen. Hij zegt, in die Filippenzen is genoeg redenen om Christus te roemen. Mij tot roem. Ja, dan zal inderdaad blijken dat ik al dat gedraaf om die wedstrijd te winnen. Ja, dat is het beeld van de wedstrijd. Waar je prijs voor krijgt. Hij noemt de Filippenzen ook zijn prijs. En dat ik al dat gezwoeg ook niet voor niets heb gedaan. Als wij nadenken over onszelf als licht. Een transparant licht. Zijn er al dingen in ons leven waarvan we nu weten. Of waar we misschien al denkend erachter komen die dat transparant doorschijnen verhinderen. Die als het ware een soort filter vormen waardoor dat licht gebrekkig of eigenlijk niet naar buiten schijnt. Het kan alles zijn. Het kan angst zijn. Dat je toch in een hoekje verstopt. Het kunnen zondige gewoonten zijn. Die je aan de hand houdt waardoor de geest niet met volle kracht kan werken. Het kan die apathie zijn, teleurstelling, desillusie. Het kan verlegenheid zijn. Noem het maar op. Het een is wat begrijpelijker dan het andere misschien, maar het feit is, in al die dingen schijnt het licht niet volledig door. En ik heb er nu niet gelijk natuurlijk een geneesmiddel voor, maar eigenlijk dit. Misschien loop je er al jaren mee. En mijn vraag zou zijn, heb je er al met Jezus over gesproken? Je kunt er met iedereen over spreken, je kunt het voor jezelf houden. Maar datgene waarvan je merkt, dat belemmert mij eigenlijk in dat uitleven en schijnen van het licht, in het praten met mensen of in het vrijmoedig zijn, in mijn daden. Die blokkade, heb je het al aan Jezus verteld? Zou hij er geen raad mee weten? Zou hij niet nog meer dan jij dat verlangen willen hebben dat jij een doorgeefluik bent van dat licht? Ja, toch zeker. Vertel het tegen hem. Misschien nu wel gewoon in de stilte, terwijl je luistert. Paulus gaat verder. Want dat is natuurlijk prachtig. Hij heeft het over die dag van Christus. Hè? Mij tot roem. Op de dag van Christus. En zo is ook de Filippenzenbrief, hoewel die niet volledig helemaal op de toekomst is gericht, toch een aantal keer op die toekomst gericht. Gaat het luik af en toe open naar de dag van Jezus. En dan gaat hij ook verder, want ja, je kunt wel uitzien, terugzien op die redding die je uit moet werken, vooruitzien op die heerlijkheid die komt. En dat tussenin zit natuurlijk nog een tijd. En die tussentijd, daar is een zware strijd te strijden. Vers 17 en vers 18. Dan zegt Paulus daar het volgende over. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof. Ik verblijd mij. En ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijdt u dan met mij. En Paulus zegt, ik heb een strijd. Jullie ook. En in die strijd word ik als een plengoffer uitgegoten. Nou, een plengoffer of een drankoffer was een vloeibaar offer vanuit de offerdienst van Israël. En dat werd altijd uitgegoten op of soms tegen een ander offer aan. Een plengoffer, dat vloeide. En dat andere offer was dan een spijsoffer, offer van eten zouden we zeggen. En dat werd dan vaak weer in combinatie met een brandoffer gebracht. Een dier dat verbrand werd in zijn geheel. En voor het plengoffer werd vaak wijn gebruikt. Rode vloeistof. Nou, op een andere plaats, 2 Timotheus 4 vers 6, spreekt Paulus ook over een plengoffer. Dan heeft hij het daarover in verband met zijn heengaan, zijn sterven, dat hij verwacht. 2 Timotheus aan het einde van zijn leven. Een plengoffer. Dus dat brengt veel verklaarders ertoe om ook hier in Filippenzen een isgelijkteken te zetten tussen plengoffer en Paulus sterven. Alsof Paulus hier, als hij met de Filippenzen spreekt door die brief, alvast zijn bloed al ziet vloeien als rode wijn. Toch is het niet vanzelfsprekend dat Paulus hier aan zijn sterven denkt. Want we hebben gezien in hoofdstuk 1, vers 24 en 25, dat hij op een of andere manier het vertrouwen heeft, ja, de wetenschap heeft, dat hij in het leven zal blijven ten behoeve van de Filippenzen. Nou, dat zou raar zijn dat Paulus dan al denkt, ja, maar over een paar dagen ga ik ook sterven. En in 2 vers 24, dan zegt hij, maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Nou, dat gaat ook niet zo makkelijk als je gestorven bent. Dus er zijn aanwijzingen dat Paulus denkt, ik heb nog een tijd te leven. Nou, op zijn minst zou je erover kunnen zeggen, of hij nou gaat sterven of niet, maar op zijn minst is het zo dat hij met het beeld van het plengoffer verwijst naar het lijden. Het lijden dat hij verdraagt omwille van Christus. En het lijden hier bij Paulus is in concreto zijn gevangenschap. Maar hij lijdt niet alleen. Ook de Filippenzen brengen offers. Zij lijden in Filippi. Misschien anders, minder dan Paulus, maar toch, zij lijden, ook zij, voor datzelfde evangelie. En je ziet hoe Paulus hier in deze vriendschapsbrief de gezamenlijkheid weer benadrukt. Samen strijden, jullie Filippenzen samen, maar ook wij, Filippenzen en ik, Paulus, samen strijden, maar ook samen lijden. Samen offers brengen. Ja, die band die is zo nauw dat hij het voorstelt alsof zijn offer wordt gegoten bij hun offer. Alsof het samen nu één geheel wordt, dat zich vermengt. Maar nu het zo is dat ik op dit moment als plengoffer word vergoten, zegt hij. Nu dat zo is, dan heb ik toch reden tot blijdschap. Waarom? Nou, zegt Paulus niet gelijk. Ja, verblijdt u in de Heer, dus dat zal wel de Heer zijn, ja zeker. Maar er zijn in deze context ook 4 redenen aan te wijzen waarom Paulus reden heeft tot blijdschap. In deze directe context en ook breder in wat we al hebben gezien. Waarom heeft Paulus blijdschap? Nou, omdat het allereerst het vooruitzicht is glorieus. Vooruitzicht naar de dag van Christus. Dat is toch reden tot blijdschap of niet soms? Als je daaraan denkt, dan word je toch blij. Maar ook ten tweede die blijdschap omdat Paulus heeft gemerkt dat zijn gevangenschap, zijn lijden, plengoffer, dat het heeft geleid tot bevordering van het evangelie. Zo blijdschap was dat voor hem. Daar sprak hij over in 1 vers 12 en verder. Lijden voor het evangelie, gevangenschap heeft geleid tot bevordering van het evangelie. En als derde reden voor blijdschap zou je kunnen aanwijzen dat Paulus zijn lijden ook ervaart als genade van God, als een eer, als een voorrecht. Dat is genade. Heeft hij niet verdiend? 1 vers 29, hij zegt dat tot de Filippenzen, want aan u is het uit genade gegeven niet alleen aan hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En geldt natuurlijk ook voor hemzelf. Dat is ook voor hemzelf die genade. En dat is ook reden tot blijdschap. Het is een eer. En als vierde reden zou je er nog aan toe kunnen voegen. Waarom is Paulus zo blij? Als je het Paulus zou vragen, zou hij zeggen: omdat ik dat lijden in verbondenheid met jullie, mijn geliefde Filippenzen, mag dragen. Ik mag dat lijden in verbondenheid met jullie dragen. We hebben dezelfde strijd. Zegt hij immers in 1 vers 30. Omdat u dezelfde strijd hebt als u die bij mij gezien hebt en u van mij hoort. Dat is ook reden tot blijdschap. Dat verbindt. Die solidariteit van dat lijden. En die drie à vier redenen die Paulus noemt, die gelden in zulke mate ook voor de Filippenzen, dat Paulus kan zeggen: ik verblijd me niet alleen zelf hier, maar ook met jullie samen. Want jullie hebben dezelfde redenen tot blijdschap. Dat is niet van die vier redenen dat alleen voor Paulus geldt. Ook zij hebben te maken met al die dingen. En omgekeerd zegt hij, roep ik ook jullie op, in vers 18. Terwijl jullie op je eigen plek mogen verblijden, verblijd je dan ook in verbondenheid met mij. Als jullie blij zijn over de dingen, als je jezelf te binnen brengt, wat heeft God je allemaal gegeven en je raakt er blij over, denk dan ook even aan mij, want ik heb het ook. En dan zo zijn we toch, ondanks de afstand die enorm groot is en die ons scheidt fysiek, zijn we toch verbonden. Vandaar dat Paulus zo vaak dat woord blijdschap noemt. Het thema van deze avond is schouder aan schouder. Het christelijk leven, broeders en zusters, is niet bedoeld om op een eilandje geleefd te worden, toch? Misschien heb je dat gevoel wel eens. En dat kan zijn dat je zelf dat eilandje opzoekt. Niet dat je dat wil, maar dat gebeurt. Het kan zijn dat anderen je op een eilandje duwen. Het kan soms zijn gewoon een woestijnperiode dat je op een eilandje voelt gekomen. Maar het christelijke leven is in zichzelf niet bedoeld om op een eilandje geleefd te worden. Geïsoleerd, alleen. Maar het is een leven van gezamenlijkheid. Het is een leven van schouder aan schouder. En dat is reden tot blijdschap. Het is een leven van samen delen. Samen delen. Delen allereerst hebben we gezien in die redding die je uit mag werken. Dus delen in Gods bevrijden. Delen in Gods bevrijden. Het is ook een leven van delen in het strijden. Samen te strijden. Het is ook een delen in het lijden dat die strijd met zich mee kan brengen. Soms zelfs lijden aan de kerk, waar je het niet verwacht. Delen in het bevrijden, in het strijden en in het lijden. Maar als laatste gelukkig ook. Een leven van samen delen. In het verblijden. Ja. Het christelijk leven is niet bedoeld om alleen te leven. Maar om te delen. Schouder aan schouder. Tot zover deze studie over deze passage. Ik kijk even naar de muziekcommissie. Gaan we lied zingen. We kunnen ook doorgaan. Ik weet niet hoe jullie... Hoe vol jullie bakje al is. We gaan een lied zingen. Mooi. Oh. Kort maar krachtig. Ik zal proberen ook het laatste deel kort en krachtig te houden. En jullie bidden natuurlijk of dat mag lukken. We gaan kijken naar 2 vers 19 tot 30. Ja, het is vanavond een tweeluik, omdat die gedeelten zijn ergens wel samen te ballen, samen te krijgen. Hè, met beide benen op de grond. Na lang nadenken kwam ik daarop. Maar ergens zijn ze ook best wel weer uiteenlopend. Dus in die zin heb ik het in een tweeluik verdeeld. We gaan kijken naar 2 vers 19 tot met vers 30. Onder het thema voorbeeldige christenen. Voorbeeldige christenen. En dan zegt Paulus in 2 vers 19. En ik hoop in de Heere Jezus Timotheus spoedig naar u toe te sturen. Opdat ook ik goedsmoeds mag zijn als ik van uw zaken weet. Want ik heb niemand van uw gelijke gezindheid die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken alle hun eigen belangen. Niet die van Christus Jezus. En u kent zijn beproefdheid van Timotheus. Dat hij met mij gediend heeft in het evangelie zoals een kind met zijn vader. Hem hoop ik dus ogenblikkelijk te sturen zodra ik mijn zaken kan overzien. Maar ik vertrouw in de Heere dat ik ook zelf spoedig zal komen. Ik heb het echter nodig geacht Epafroditus naar u toe te sturen. Mijn broeder, medearbeider en medestrijder. En uw gezant en dienaar in wat ik nodig had. Omdat hij vurig naar u allen verlangde en een grote angst verkeerde. Omdat u gehoord had dat hij ziek was. Hij is inderdaad ook ziek geweest. En niet zomaar een beetje, tot dicht bij de dood. Maar God heeft zich over hem ontfermd. En niet alleen over hem, maar ook over mij. Opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daarom heb ik hem des te sneller gestuurd. Opdat u zich weer kunt verblijden als u hem ziet. En ik minder droevig ben. Ontvang hem dan in de Heere. Met alle blijdschap. En houd zulke mensen in ere. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Voorbeeldige christenen. Een vraag even aan jullie. Als je nou jezelf bij jezelf zou moeten bedenken, wat zijn nou mijn helden of wie is nou mijn held in de Bijbel? Mijn voorbeeldfiguur, mijn identificatiefiguur. Wat zou je dan noemen? Wie zou je noemen? Maar hardop. Jezus. Kijk, gelijk de volmaakte eruit. Geen antwoorden meer, andere antwoorden meer mogelijk. Dat is natuurlijk mooi, ja. Jezus. Iemand anders? Daniel. Henoch. Wordt niet vaak genoemd, maar mooi. Hij wandelde met God. Nog een andere? Mozes. Ja. Jozua. Kijk, dat zijn de mannen van naam. Mozes, Jozua, Daniel, Jezus. Heen nog wat minder bekend. En dat zijn de mensen die zijn bekend. Maar ik heb niet Timotheus gehoord. Rut. Ja, goed om ook een vrouw te horen. Rut. Samuel. En nu zijn er niet meer te stoppen natuurlijk. Dan gaan we heel de avond door met het noemen van onze helden. Nog steeds bekende namen. Rutte, het Bijbelboek naar vernoemd enzovoort. Esther. Ja. David. Mensen van naam. Mensen bij wie we niet hoeven af te vragen. Hè? Ik bedoel, jullie hebben niet allemaal een reden genoemd. Maar ik zou me wel zo'n reden kunnen bedenken. Waarom Esther en waarom Daniel enzovoort. Maar ik heb niet Timotheus en Epafroditus gehoord. Misschien nou vanavond wel. Zou kunnen. Weet je, Paulus, hij zegt niet zijn mijn helden of zo, dat is een beetje ook onze taal. Maar hij noemt ze wel als voorbeeldfiguren. Dus vandaar ook de titel voorbeeldige christenen. Als voorbeeldfiguren kunnen ze eigenlijk ook dienen als een voorbeeld om na te volgen. Weet je, er zijn misschien bij de Filippenzen mensen geweest en die hebben die brief ontvangen. Nou, daar kwam die aan met Epafroditus. Die werd hiermee teruggestuurd. Hij kwam aan met de brief. Nou, dan gingen ze lezen. En dat gebeurde dan vaak ook hardop. Wij lezen dat dan rustig. Natuurlijk ook rustig alleen en zachtjes. Maar in die tijd gebeurde lezen hardop. En ook in de gemeenschap natuurlijk. Het was een brief aan de gemeente. En ze hadden natuurlijk geen hoofdstukindeling, maar stel je voor dat ze ook net dezelfde hoofdstukindelingen hadden als wij. En dan komen ze bij hoofdstuk 2. Ja, ja, Paulus. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Man, man, man. Het voorbeeld van Jezus. Ja, daar kunnen wij natuurlijk nooit aan tippen. Hadden misschien sommigen wel gedacht. Jezus, man die geeft zich tot in de dood. Moeten wij dat ook doen? Zover? Ja, en Jezus hebben misschien anderen gedacht. Ja, wacht even, Paulus, dat was wel even de Zoon van God, hè? Die kon dat, zo'n voorbeeld geven. En wij zijn maar mensen, zeggen we dan. He, dus het kan zijn dat in het lezen en het horen van die brief, dat er een enorme afstand bestond in de beleving tussen Jezus en de Filippenzen zelf. Jezus was ver weg, onzichtbaar. Paulus noemt zichzelf ook als voorbeeld in de brief, 3 vers 17, die zegt hij, wees mijn navolgers. Ja, Paulus, die zit dan wel helemaal 800 kilometer verderop in Rome. Ook niet zichtbaar. Ik kan er een hoop schrijven. Maar we zien er niks van. He, als je dus sceptische Filippenzen bent, zeg maar, dan kun je op die manier zo denken. En het is alsof Paulus die gedachte leest. En dan komt hij hier met het voorbeeld van twee mensen. Epafroditus en Timotheus. Die de Filippenzen in hun nabijheid kunnen zien. Waarbij ze kunnen zien hoe ze wandelen, hoe ze leven. Hoe ze Jezus concreet maken. En het is eigenlijk apart, want Paulus die beveelt ze aan. Hij zegt, ik stuur Timotheus. Nou, dan geeft hij een aantal prachtige kenmerken van hem. Hè, waarbij de Filippenzen denken, nou, dat is een goede broeder. En hij stuurt Epafroditus en hij zegt, ontvang hem als een broeder, ontvang hem in de Heer. Dus het is een aanbeveling. Meestal gebeurt dat aan het einde van de brief. Dan ben je klaar en dan zeg je, ik stuur nog wat mensen mee. En ik beveel ze aan, jullie kennen ze misschien niet, of je kent ze wel, maar je hebt er zo je gedachten over. Ontvang ze maar goed. Aan het einde van de brief is logischer. Waarom dan nu? Nou, om wat ik net zei. Om dat hele hoge voorbeeld van de Heer Jezus concreet te kunnen maken in down-to-earth christenen als Epafroditus en Timotheus. Om dat hoge voorbeeld van de Heer Jezus met beide benen op de grond te zetten. Ja, letterlijk, naast hen. Daar stonden ze. Timotheus kwam spoedig en Epafroditus die was al met die brief gekomen. Ze maken de gezindheid van Jezus concreet voor die Filippenzen. Het wordt zichtbaar en tastbaar. En ik wil kort kijken naar elk voorbeeld. Het voorbeeld van Timotheus. Ik laat ze gelijk alle drie zien. Waarin was Timotheus dan een voorbeeld? Nou, Paulus zegt in vers 20, want ik heb niemand van gelijke gezindheid, weer het woord gezindheid, ik heb niemand van gelijke mentaliteit die oprecht voor uw zaken zorg zal dragen. Want zij zoeken alle hun eigen belangen, niet die van Christus Jezus. Timotheus, zegt Paulus, dat is een man, kan er veel over zeggen, maar hij zoekt niet zijn eigen belang. Sterker nog, als ik denk aan hem, in relatie met jullie, ik ken niemand die zozeer jullie belangen zoekt als hij. Hoe kon Paulus dat zeggen? Nou, Timotheus en Paulus, die reisden vaak samen op. Timotheus was hier ook een tijd bij Paulus. En als je samen bent, zeker als zulke hechte broeders, ja, als vader en kind, geestelijk vader en geestelijk kind, met elkaar samen bent, dan bid je met elkaar. En ik denk dat er momenten zijn geweest dat Timotheus vanuit de volheid van zijn hart heeft gebeden, vurig, voor de Filippenzen. En dat hij met Paulus over hen sprak, hoe zou het met de Filippenzen gaan? Timotheus die was bij Paulus in Handelingen 16, in Filippi. Hij kende die gemeente, voor een deel althans. En hij had ze in zijn hart gesloten. Paulus kon uit ervaring zeggen, hij zoekt jullie belang. Nou, dat is wat Jezus deed. Jezus, hebben we gezien, zocht niet zijn eigen belang. Hij hield zich niet vast aan zijn goddelijke rechten. Maar hij vernederde zich, heeft zich ontledigd, volledig gegeven voor de belangen van mensen. Timotheus is een beeld van Jezus. Hoe mooi om dat in een paar zinnen te mogen horen. Het volgende, hij was betrouwbaar. U kent zijn beproefdheid. En beproefdheid wil zeggen betrouwbaarheid. Er waren momenten in het leven van Timotheus geweest, dan werd hij op de proef gesteld door het leven. Dan moest hij keuzes maken. Ga ik links of ga ik rechts? Of iets zwaarwegender. Hou ik vast aan mijn trouw aan de Heer? Of kies ik het compromis? En Paulus zegt, als die keuzes kwamen, dan koos Timotheus het goede. Hij is beproefd gebleken. Hij is betrouwbaar gebleken. Timotheus is een mens, daar kun je van op aan. En Timotheus was niet zo'n hele roerige christen. Hè? In de tweede Timotheusbrief zegt Paulus tegen Timotheus: we hebben niet een geest van timiditeit gekregen, van vreesachtigheid, maar een geest van liefde, kracht en bezonnenheid. En dan zegt hij ook: wakker de gaven aan, wees vrijmoedig. Waarschijnlijk was Timotheus een teruggetrokken persoon. We zouden tegenwoordig zeggen een introverte persoonlijkheid. Heel anders dan Paulus, ja, dat was een extravert en zo, hè? Die trad op de voorgrond en dat was een bekend persoon. Timotheus stond in zijn schaduw. Maar in die schaduw van Paulus was hij betrouwbaar. En dat was Paulus opgevallen, ondanks zijn teruggetrokken karakter. En als derde, dat is natuurlijk een beetje aansluitend ook bij het zoeken van de belangen van anderen. Maar in iets andere woorden zegt hij als derde: hij heeft zijn diensten bewezen. Hij is dienstbaar gebleken. Dat is Timotheus, een beeld van Jezus. In stilheid. Maar een betrouwbare kracht. Een betrouwbare mens heb je nodig in de gemeente. Ja, dat zijn de ruggengraat van de gemeente. Waar de gemeente van Christus op drijft. En dan schakelt Paulus over op een tweede persoon. Die ze kennen in de gemeente. Epafroditus, want dat is een lid uit hun eigen gemeente. En Paulus die heeft bezoek gekregen van Epafroditus. Epafroditus was door de gemeente gestuurd met een gift die zij voor Paulus hadden bedoeld. En onderweg was hij ziek geworden. Doodziek, letterlijk. Tot aan de dood. En dan kun je natuurlijk zeggen: ja, ik ga terug. Of ik blijf nog even een maand hier in het hospice, blijf ik uitziek of zo. En maar Timotheus, of Epafroditus, hij wilde verder. Paulus zegt: hij heeft zijn leven gewaagd. Hij is verder gereisd, want hij dacht aan Paulus. En hij dacht: die gift moet bij Paulus komen, anders sterft hij misschien. Er zat misschien ook eten bij, een geldbedrag. En hij is doorgegaan met gevaar voor eigen leven. En hij is bij Paulus uitgekomen. En Paulus zegt: hij was bereid eigenlijk om zijn leven te geven voor de zaak van Christus. In de woorden van vers 30. Want om het werk van Christus was hij tot dicht bij de dood gekomen. Doordat hij zijn leven had gewaagd om aan te vullen wat aan uw dienstbetoon jegens mij nog ontbrak. Hij was bereid om zijn leven te geven. Is uiteindelijk niet gebeurd, maar hij was bereid. Hoor je hier ook weer de meester in terug? Jezus was bereid om zijn leven te geven. Hij heeft zichzelf ontledigd, op de aarde gestort. En is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. En het vindt hier zijn kleine spiegel in Epafroditus. Bereidwillig om zijn leven te geven voor de zaak van Christus. Met het oog op het belang van Paulus en met het oog op het belang van de voortgang van het evangelie. En wat ook opvallend is, bij Epafroditus, hij was ziek. En waarschijnlijk is er uit zijn reisgezelschap iemand gegaan die terug is gegaan naar Filippi. Ik weet niet exact waar op de route hij ziek is geworden. Maar het is bekend geworden bij Filippi, de gemeente. Die gingen vervolgens daar zich zorgen over maken. Ja, is Epafroditus nog een leven of niet? Hoe is het met hem? En, nou, van die zorg hoorde Epafroditus op zijn beurt weer terug. Want er kwam weer een bode vanuit Filippi. Zeer waarschijnlijk. Epafroditus heeft gehoord dat ze zich zorgen hebben gemaakt in Filippi. En wat gebeurde er? Nou, ik weet niet hoe jullie je voelen als je ziek bent. Maar ik kan er best wel op mezelf gericht zijn, want ik ben ziek en ik heb pijn. En nou, dan heb je zo je behoefte en dan vind je het heel fijn als er voor je gezorgd wordt, hè? Toch? En ja, je zit allemaal toch een beetje, het wereldje wordt een beetje kleiner, zit een beetje in je eigen cirkeltje misschien. En je bent gericht op je eigen behoefte en je eigen belangen. En vanzelfsprekend, dat is natuurlijk, dat is normaal. Hè? Dus, ik zou bijna zeggen, er is niks mis mee. Maar wat doet Epafroditus? Is die bezig met zijn ziekte en zijn belangen? Nee, hij is in zijn ziek zijn is hij zo bezorgd over de Filippenzen. Hij is zo bezorgd dat zij zich zorgen maken over hen. Dat hij zo snel mogelijk weer terug wil om die zorg weg te nemen. Nou vraag ik je, in hoeverre ben je dan gericht op de behoeften van anderen? Als je je eigen behoeften verloochent, zoals Epafroditus deed. Ook een voorbeeld voor ons. En een voorbeeld in navolging van Jezus. Wat mij opviel, en we hebben ze niet genoemd net bij onze helden, en ik had misschien wel 100 namen kunnen laten noemen, waarschijnlijk staat het er niet bij. En toch zijn het helden, toch zijn het voorbeeldfiguren. Het zijn twee mannen. Het had ook twee vrouwen kunnen zijn, maar hier noemt Paulus twee mannen. Twee mensen die in stilte hun werk doen. Die hun christen zijn uitleven. Die hun zaligheid uitwerken. En die eigenlijk in de schaduw staan van anderen. In de schaduw van Paulus. Die niet op de voorgrond staan. Die niet aandacht vragen voor zichzelf. Die niet vragen om in de schijnwerpers gezet te worden. En die toch hele belangrijke mensen zijn voor de gemeente van Christus. Zonder Timotheus en zonder Epafroditus had Paulus het dan gered. Waarschijnlijk had God weer voor anderen gezorgd, maar bij wijze van spreken, belangrijk voor Paulus, belangrijk voor de gemeente. We hebben zulke mensen nodig. En zo zijn er veel christenen, als we om ons heen kijken, die niet veel praten, die niet veel lawaai maken, die niet veel aandacht op zichzelf richten, maar die wel christen zijn. En die wel goed werk doen. En die wel van de Heer Jezus houden. En die misschien naar mensen op het podium kijken en die van zichzelf denken, nou kon ik maar zo spreken. Of die naar hele andere mensen kijken die veel taken hebben en in veel commissies zitten en die denken, had ik maar zoveel verantwoordelijkheden. Kon ik tot zegen zijn op hoge posities. Misschien ben je er zelf zo een. Zo'n stille in de landen. Zo'n christen in de schaduw. Weet dat je in goed gezelschap bent. Je bent in het gezelschap van Timotheus en Epafroditus. En weet je wat nog veel belangrijker is? Als jij misschien denkt over jezelf, van wat betekent ik nou in het koninkrijk van God? Ik ben niet een Paulusfiguur. Ik spreek niet. Ik maak geen muziek vooraan. Wat stel ik nou voor? Weet je, God ziet je. Hij kent je. Hij heeft je lief. En hij ziet jouw werk. Hij ziet wat je doet. De Vader die in het verborgene ziet, zegt Matthäus 6. Hij ziet het. En hij waardeert het. Hij is er blij mee. Wat ik vanavond tegen je zeg, als je jezelf daarin herkent. Hij is blij met wat je doet en ook wat je niet doet. Zijn liefde wordt niet groter als je meer of minder doet. Maar hij is verheugd over wat je mag doen. En dan het laatste, het voorbeeld van Paulus. Dat is een verrassing, hè? Ik had Timotheus en Epafroditus. Deze zagen jullie niet aankomen. Paulus is ook een voorbeeld. Ja, natuurlijk, hij noemt zichzelf al in 3 vers 17. Wees mijn navolgers. Maar hier, en eigenlijk natuurlijk een heel de brief, maar ook hier, uit zijn woorden kun je al een soort voorbeeld verhalen. We hebben al gezien in hoofdstuk 1 hoe hij sprak over zijn gevangenschap en dat was eigenlijk al een soort model van hoe ga je om met tegenstand. Maar hier zien we eigenlijk hoe Paulus ook een voorbeeld is. Want allereerst, je zou maar Paulus zijn en behoefte hebben in je gevangenschap aan gezelschap. En dan niet zomaar van wat broeders die zichzelf broeder noemen, maar intussen, zoals we lazen in hoofdstuk 1, uit nijd en twist evangeliseren. Nee, dat zijn niet echt, voelt niet echt als broeders. Nee, maar aan mensen als Timotheus en Epafroditus, die wil je lang bij je houden. Dat zijn betrouwbare mensen. Goede krachten. Fijne broeders. Daar kun je hart mee delen. En wat doet Paulus? Laat ze gaan. Hij zegt, ik stuur Timotheus terug. Om uw belangen te dienen. Hij had zelf echt wel hulp nodig. Maar Paulus denkt, de Filippenzen hebben meer het nodig. Hebben Timotheus meer nodig dan ik? Ik stuur hem weg. Hij verloochent zichzelf en hij stuurt zijn geestelijk kind naar de Filippenzen die het harder nodig hadden. En Epafroditus. Notabene, hij is gestuurd met die gift. Zeer waarschijnlijk is hij ook gestuurd om Paulus te dienen en tijd te helpen. Maar hij wil zelf gaan en Paulus zegt, ga maar. Want je kunt hun zorg wegnemen. En je kunt je gemeente weer dienen. Paulus, hij denkt ook als Jezus niet vanuit zichzelf, maar met het oog op het belang van anderen. En nog een voorbeeld, hij eert deze beide mannen. We hoeven in de gemeente niet mensen groter te maken, maar we mogen wel mensen waarderen en respecteren. Juist ook, denk ik, de stille in de landen. Juist ook de mensen die in de stilte hun werk doen. Die mogen we best eens in het zonnetje zetten. En Paulus zegt in vers 29, ontvang hem dan in de Heere. Andere vertaling zegt, ontvang hem zoals je Jezus zou ontvangen. Nou, als Jezus vanavond aan zou kloppen en je zou hem herkennen als Jezus, hoe zou je hem ontvangen? Met eer, met regaar. Je zou hem de beste plek geven. Ontvang hem zoals Jezus, met alle blijdschap en houd zulke mensen in ere. Het voorbeeld van Paulus. Dit is misschien niet een voorbeeld, maar het is wel mij opgevallen. En Paulus, in al die blijdschap die hij verkondigt in die brief. Ik heb het niet geteld, maar we zouden dat eens een keer kunnen doen. Hoe vaak hij het heeft over verblijden en blijdschap.
Heel vaak. En in één keer heeft hij het over droefheid. Hij zegt, God heeft zich over Epafroditus ontfermd, maar niet alleen over hem, maar ook over mij, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Hé, Paulus is een kwetsbare christen. Hij zegt van zichzelf dat hij droefheid heeft. Te midden van al die blijdschap kent hij ook verdriet. Dat is ook een les voor ons. Als we verdriet hebben, dan kunnen we natuurlijk heel snel bladeren naar Filippenzen 4. En dan zeggen we, verblijd u altijd in de Heer. Verblijd u. We proberen zo als het ware het verdriet weg te praten. Door maar heel bijna gedwongen je te verblijden. Maar is dat handig om het verdriet maar weg te schuiven? Het verdriet mag er ook zijn. Ook Paulus zegt, ik had droefheid. Mogelijk had ik droefheid op droefheid. Het ene verdriet stapelde zich misschien wel over het andere verdriet. En hij zit gevangen. En hij is misschien teleurgesteld. En er zijn broeders in zijn omgeving in Rome die hem te pas willen afsnijden. Dat is geen fijne situatie. Dat kan droefheid hebben gegeven op het intermenselijk vlak. En nu zegt hij gelukkig, God heeft mij bewaard voor meer droefheid. Als ik Epafroditus zou hebben kwijtgeraakt. Weet je, wij mogen ons inderdaad verblijden. Ja, wij moeten ons verblijden, het is een opdracht. God wil blijdschap geven, zo kunnen we het ook zeggen. In die verticale relatie, verblijdt u in de Heer. Maar in de horizontale relatie kan er soms droefheid zijn. En die mag je een plek geven. En die mag er zijn. Paulus had het ook. En bij hem ging het op een wonderlijke manier samen. Blijdschap en droefheid. En zo hebben we twee mannen gezien. Ja, drie mannen die leven in zelfverloochening. Die leven voor het belang van Jezus en voor de ander. En als we het samen nemen en we pakken het samen met het vorige stukje, dan zien we wat onze tijd ook nodig heeft. Onze tijd heeft mensen nodig. Christenen nodig die met beide benen op de grond staan. Die hun christen zijn willen uitleven in deze wereld. Die hun redding willen uitwerken in hun leven. Die het evangelie zichtbaar maken in hun omgeving. En die zo in de voetstappen van Jezus willen gaan. En daarmee ook een aanstekelijk voorbeeld vormen voor anderen. En ik zou willen zeggen, wie doet er mee? Wie zwijgt hem toe? Amen.